Geliefde gemeente, wat vond u ervan dat Trump verkozen werd tot president van de Verenigde Staten? En wat vond u van de inauguratie van Trump afgelopen maandag? Nou, misschien zegt u wel, ja, daar let ik niet op. Er zijn zoveel dingen om over na te denken. Wat er allemaal in de wereld gebeurt, ja, daar ga ik toch niet over. Daar heb ik geen invloed op. Daar maak ik me niet druk om. Misschien zeg je wel, daar heb ik gewoon geen belangstelling voor. Ik heb allemaal dingetjes, ik heb het niet per se moeilijk of zo. Ik ben gewoon bezig met allemaal dingetjes, allemaal leuke dingen of dingen van school of zo. Ik let niet op het nieuws, ik let niet op de politiek. Toch is het een belangrijke vraag. Wat vindt u van de presidentsverkiezing en de presidentsaanstelling van Trump in de Verenigde Staten? Hoe kijkt u daar tegenaan? Je zou kunnen zeggen, hoe je daarnaar kijkt, dat bepaalt of je een echte christen bent. Dus hoe u kijkt naar Trump, dat bepaalt of u een echte christen bent. Ik kan me voorstellen dat u dat een beetje apart vindt. Zijn echte christenen voor Trump of tegen Trump? Nou, dat is helemaal het punt niet. Niet wat u van hem vindt, maar hoe u naar hem kijkt. Dat zien we in dit gedeelte. Een christen kijkt anders naar de politiek en naar de wereld dan een niet-christen. Een christen kan niet zeggen, het doet er niet toe. Want in de Bijbel doet het er wel toe. Wat er gebeurt in deze wereld doet er toe volgens Gods woord. Dan doet het er voor een christen ook toe. Dan kun je niet onverschillig zijn. En niet zeggen, ach, als ik mijn eigen huisje, boompje, beestje en dingetjes maar heb, dan is het goed. Nee, deze wereld is Gods wereld en het gaat volgens Gods plan en daarin heeft Gods kerk een plaats. En dus wat er gebeurt, dat gaat ons aan. Maar hoe we daarnaar kijken, wat we daarin zien, dat heeft alles te maken met de vraag of je nou God kent, op Gods manier hebt leren kijken of niet. Dat blijkt onder andere uit Daniël 7, waar we nu bij stilstaan voor eerste keer, als de Heer het geeft dan volgende, over 2 weken, het tweede onderdeel van Daniël 7. Eerst gaat het eigenlijk vooral over wat er op deze wereld gebeurt. Daarna gaat het vooral over wat er in de hemel gebeurt. En nu zal ik dat tweede natuurlijk vandaag niet helemaal verzwijgen. Maar het is wel zo dat het vandaag toch iets meer gaat over het probleem. En de volgende keer iets meer over Gods antwoord. Maar wat er dus hier in de wereld gebeurt, dat is waar we bij stilstaan. Waar gaat het met de wereld heen? In 3 gedachten. 3 dieren. Een robot. En schapen. Waar gaat het met de wereld heen? Eerst horen wij van 3 dieren. Dan een robot. Even baasje misschien over dat het in de Bijbel staat. Maar dat kan alleen maar dat het de Bijbel geen mensenboek is. God wist al wat er kwam. Terwijl Daniël zelf dat nog nooit kon bedenken. En het derde is de schapen. Dat zijn dezelfde schapen als waar we net van gezongen hebben. Die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd. Als eerste 3 dieren. Daniël droomt. De eerste droom die we van Daniël zelf lezen, die is veel later dan de dromen die Daniël moest uitleggen. Daniël was iemand die de genade van God gekregen had om dromen uit te leggen. 2 keer heeft hij een droom van Nebukadnezar uitgelegd. Maar in die tijd lezen wij niet van een droom van Daniël. Maar dan veel later, in het eerste jaar van Belsazar. Dus als die dromen van Nebukadnezar al jaren geleden zijn, dan droomt Daniël een droom. Een droom waarvan hij net als Nebukadnezar voelt, dit zegt wat. En hij gaat het opschrijven. Nebukadnezar die was die droom vergeten. En toen moest Daniël weer vertellen. Nou Nebukadnezar, wat u gedroomd hebt, dat heeft God mij bekendgemaakt. Daniël die heeft het wel onthouden. Maar hij heeft het wel direct opgeschreven, om het maar niet te vergeten. Eigenlijk zag Daniel hetzelfde als Nebukadnezar. Alleen heel anders. Omdat Daniel een gelovige was en Nebukadnezar niet. Daniel keek anders. Of heeft anders leren kijken. Door Gods genade, door Gods werk, door Gods wijsheid. Hij heeft anders leren kijken. Wat zag Nebukadnezar? Nebukadnezar die had een beeld gezien. Een groot beeld. Een hoofd van goud. Schouders en daar beneden van zilver. En dan daaronder de lendenen van koper, middel. Benen van ijzer, de voeten van ijzer en leem. Nu was die onderaan dus wel wat minder stevig. Maar alles bij elkaar was het indrukwekkend. En dat paste bij hoe Nebukadnezar naar de wereld keek. Want dat hebben we gehoord, dat beeld gaat over de wereld. Over de wereldgeschiedenis. De koninkrijken, de gouden koninkrijken, de zilveren koninkrijken, de koperen koninkrijken. Het is allemaal geweldig. Sterk, indrukwekkend. En zo keek Nebukadnezar graag naar de wereld. En zo kijken de wereldleiders nog steeds graag naar de wereld. En zo kijken heel veel mensen ook graag naar wereldleiders. In Rusland zijn veel mensen die graag een sterke leider willen. Die zijn blij met Poetin, die een ijzeren vuist heeft. En in Amerika zijn heel veel mensen blij met Trump, die een grote mond heeft. Sterke leider. Geweldig. Iemand die ons helpen kan. Die kijken naar de wereld net zoals Nebukadnezar naar de wereld keek. Het moet alles indrukwekkend zijn. En moet dat opgebouwd worden. Make the world great again. Zoiets. Zo keek Nebukadnezar naar de wereld. En zo droomde hij. Daniel, die kreeg van God ook de wereld te zien. Ook het ene na het andere rijk. Maar hij keek er heel anders naar. God leerde hem anders kijken. God leerde hem kijken achter al die pracht en praal. Achter die grootsheid. Achter de grote economie en indrukwekkende woorden en daden. Er is iets anders aan de hand. En daar komt de vraag of wij dat ook zien. Hoe kijken wij naar de wereld? Hoe kijkt u naar wereldleiders, naar verkiezingen, naar politieke ontwikkelingen? U hoeft er echt niet zoveel verstand van te hebben. U hoeft echt niet te weten of nou Trump een betere president zou worden dan Biden. Dat hoeft u allemaal niet te weten. U hoeft heus niet te weten welke meer dan 40 presidenten er in Amerika geweest zijn. Maar met welke ogen kijkt u? Ziet u iets van wat God ziet? Kijkt u achter de schermen naar wat voor geest er achter schuil gaat? Dus niet de buitenkant, maar de binnenkant. Dat ziet Daniel. Wat ziet Daniel dan? Nou, Daniel droomt dat hij staat aan de oever van de zee. Datzelfde zien we bij Openbaring 13. We komen zo meteen nog wat meer op Openbaring 13. Maar dat we dat nu alvast goed zien. Hè, ook Johannes stond aan de oever van de zee. En die zag in het visioen ook iets vanuit die zee opkomen. Nou, Daniel die ziet hier dieren. De ene na de andere. Het eerste dier, dat ziet eruit als een leeuw. Het is niet helemaal een leeuw, want het heeft ook vleugelen van een arend. Dus het is nog machtiger dan een leeuw. Het kan niet alleen lopen, maar het kan ook nog eens een keer vliegen. Op een gegeven moment gaan die vleugels er wel af. Dus dan wordt dat dier minder machtig. Maar het begint majesteitelijk. Dat is dat gouden hoofd. Dat majesteitelijke. Dat indrukwekkende. Dat dier. Nou, dat wordt eigenlijk zo wat aan de kant gezet. Het wordt eens mensen hart gegeven. Dat betekent hij is niet meer zo machtig. Er komt een ander dier voor in de plek. Een beer gelijk. Het rijk van de Meden en de Perzen is dat. Hetzelfde als dat, als die schouders, die zilveren schouders. Een beer, die niet zozeer getekend wordt door het machtige, maar door het wrede. Terwijl in de ene prooi nog aan het eten is, is dan weer op zoek naar een nieuwe prooi. Groot verlangen om alle volken aan zich te onderwerpen. Maar ook die beer, die verdwijnt van het toneel, die moet een stap terug doen. En er komt opnieuw een dier uit die zee, en dat is nu als een luipaard. In Openbaring 13, dan staat er een pardel, maar dat is hetzelfde. Het pardel is een oud woord voor luipaard. Dat derde dier is als een luipaard. Dat is zo snel. Ook gevaarlijk. Maar vooral opvallend is de grote snelheid. Dat past bij het middel van dat beeld. Dat was het rijk van Alexander de Grote. Alexander de Grote, die viel op door de grote snelheid waarmee hij de wereld veroverde. Hij was begonnen in Macedonië, toen heeft hij Griekenland aan zich onderworpen, toen is hij naar Turkije gegaan, Klein-Azië, en binnen de kortste keren stond hij in Perzië en hij ging maar door. In grote snelheid, zo snel was er nog nooit een rijk uitgebreid als het rijk van Alexander de Grote. Dat rijk van Alexander de Grote, dat viel al heel snel uiteen. In 4 onderdelen. En daar ziet Daniël ook iets van. Het geldt van al die dieren, ze zien er niet helemaal gewoon uit. Het geldt zeker ook hier. Dat dier, dat had 4 koppen. Die 4 koppen, die wijzen dus op elk van die 4 onderdelen waar dat Griekse, Macedonische Rijk in uiteenvalt. Zo ziet Daniël dat komen, het ene na het andere rijk. Dat zegt al, de koninkrijken van deze wereld zijn niet blijvend. Dat Nebukadnezar niet direct in de gaten. Dat beeld, ja, dat was allemaal edelmetaal, zeker het goud. Zilver ook wel, dat blijft. En dat was toch ook wel hoe Nebukadnezar dacht over zijn rijk. Dat grote Babel dat hij gebouwd had. Ja, hij had dan in die droom uiteindelijk wel gehoord dat het hele beeld omviel, maar daar wilde hij niet aan. Dus toen Nebukadnezar zelf erover na ging denken, toen bouwde hij een gouden beeld. Om eigenlijk tegen God te zeggen, ik kan dromen wat ik wil over die voeten, maar als ik nou eens zorg dat heel dat beeld net zo is als die... Als het hoofd, allemaal van goud, dan blijft het. Ik wil zorgen voor een Babylonisch Rijk dat blijft. Daniël, die ziet het hier. Het zijn dieren die de een na de ander opkomen. En hoe machtig, hoe majesteitelijk ook, ze zijn tijdelijk. Alle rijken van deze wereld zijn tijdelijk. Dat is zo geweest. En het zal zo zijn. En dan is het ene rijk een poosje machtig en daarna is het andere rijk een poosje machtig. Er is nog iets belangrijkers. Wat Daniël hier ziet van het karakter. Het is allemaal zo mooi niet. De rijken van deze wereld, die hebben altijd hun macht gebouwd op kwaadaardigheid. Er is geen groot wereldrijk. Dat past bij God. Dat goed is. Zegenrijk is. Alle grote rijken. Die zijn of overheersend. Of wreed. Of, nou ja, goed, altijd wel een soort van wreed. Al die dieren zijn woeste dieren. Roofdieren. En een christen. Die kan daarom ook niks verwachten van een president of van een premier of zo. Want als er een president komt, als er een secretaris-generaal komt, die de macht wil hebben, dan zal die wreed zijn. Dan zal het zijn zoals we zongen in Psalm 2. De koningen verheffen zich alom. En dan moeten we niet denken dat dan een koning van de Verenigde Staten of een koning van Europa of zo, dat hij uitgezonderd is. De koningen verheffen zich alom. De vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heere zelfs naar de troon, naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Dat heeft Daniël bij God vandaan te zien gekregen. Het ene na het andere rijk. Dat is geneigd niet om God te dienen, maar om God naar de kroon te steken. Er richt wreedheid in. En of je nou van de hond of van de kat gebeten wordt, of je nou van een leeuw of van een beer gebeten wordt, of van een luipaard, het is pijnlijk. Het kan dodelijk zijn. Er valt weinig te verwachten van de grote, machtige rijken van deze wereld. En wanneer zie je dat vooral? Dan zou je Psalm 2 bijvoorbeeld nog eens moeten lezen. Dan gaat het niet alleen over die koningen en die vorsten, maar dan gaat het ook over de vorst. Ik die vorst met zoveel macht bedeeld. Van hebben we ook gezongen in vers 2. Vrees zere macht en dienst zijn majesteit. En kust de zoon. Als de Heer het geeft, hopen we de volgende keer nog meer te horen van die zoon. Maar nu alvast dit. Als wij letten op deze vorst, de vorst. De koning der koningen. Dan zien we dat die zo anders is. Christus, die de Zoon van God is, die verheven is boven alles, die het geen roof geacht heeft om goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zich niet alleen maar laten vernederen, hij heeft zichzelf vernederd. De gestaltenis van een dienstrecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft in alle nederigheid onder ons gewoond. En vergelijk hoe Jezus hier op aarde leefde, met hoe de machthebbers van deze wereld zich gedragen. En wat een tegenstelling dan. Hij die echt regeert, heeft dat zo in nederigheid gedaan. En zijn ogen waren milde ogen. Zijn handen waren milde handen. Zijn ogen vriendelijke ogen. Zo is Jezus. Hebt u hem leren zien? Hebt u Christus in de ogen gezien? Hebt u hem gezien die tegelijk zo machtig is? En zo genadig. Die zo rechtvaardig is. En zo ontfermd. Als je hem in het gezicht hebt gezien, dan zie je ook iets van de rest. Dan ga je iets doorzien, zoals Daniël het hier te zien krijgt. Dat de machthebbers van deze wereld totaal anders zijn dan de machthebber van het heelal. Dat is de eerste. Drie dieren. Dan een robot. Daar kwam een leeuw uit de zee. Daar kwam een beer vanuit de zee. Daar kwam een luipaard vanuit de zee. En toen al die drie dieren geweest waren, toen kwam er een vierde dier. En toen Daniël dat zag, toen kon hij er geen naam aan geven. Hij kon niet onder woorden brengen wat dat nou voor een dier was. Het was totaal anders dan de andere dieren. Schrikkelijk. Zeer gruwelijk. Het was eigenlijk, het was een dier. Het bewoog als een dier. Maar het oogde ook weer niet als een dier. Die dieren die Daniël eerst zag, dat waren natuurlijke dieren. Het waren allemaal woeste, verscheurende dieren. Zag er ook wel een beetje raar uit. Hè? Die arendsvleugel, dat is ook niet normaal. En vier koppen, dat is ook niet normaal. Maar het was allemaal wel nog dierlijk. Maar hier is iets anders aan dat. In vers 7 staat, hij had grote ijzeren tanden. En in vers 19, zijn klauwen waren van koper. Dit hier was van metaal. Wat dat betreft leek het wel een beetje op dat beeld. Maar dat beeld, daar ging het om edelmetaal. En vooral natuurlijk het hoofd en de schouders. Maar hier gaat het om de hardheid van het metaal. En als je dit ook nog eens een keer vergelijkt met wat je soms in Openbaring leest, dan denk je, Daniel heeft hier iets gezien waar hij ook gewoon echt geen woorden aan kon geven. Want hij het nog nooit in het echt gezien had, nog niets daarvan. Dit leek meer op een machine. Een zelfbewegende machine. En daarom heb ik het genoemd een robot. Natuurlijk staat dat woord niet in de Bijbel. Want robots bestonden toen nog niet. Maar Daniel heeft ook iets gezien wat toen nog niet bestond. Iets wat voor hem zo vreselijk was. Wij zijn misschien een beetje aan gewend aan machines. Maar je zou eens moeten voorstellen als je nog nooit één machine gezien had. Zeg maar 200 jaar geleden, je kende alleen maar kleine zeilbootjes en paard en wagen en zo. En je zou dan een aardappelrooimachine zien. Zoals je die zo hier in de herfst in de polder ziet. Dan kun je toch niet anders denken dan, wat is dat nou voor een monster? Daniel die heeft er geen woorden voor. Ik kan alleen maar zeggen, het was schrikkelijk, gruwelijk en zeer sterk. Wat is dat nou voor een dier? Nou, nog iets meer lezen we daarvan in Openbaring 13. Ik zei al in Openbaring 13, er komt ook zo'n beest uit de zee. En Johannes ziet het wel net iets anders. Maar het is toch hetzelfde dier, dat wordt wel duidelijk. Al is het al daarom dat hij 10 hoofden had. Allebei hadden ze 10 hoofden. Johannes, die ziet, het is één dier. Wat een leeuw en een beer en een luipaard in één is. Dus die drie dieren die Daniel apart gezien heeft, die ziet Johannes dan in één. Dat is niet precies hoe Daniel het ziet. Daniel ziet dan vooral dat harde en dat grote en dat geweldige. Maar dat zijn twee beelden waarmee hij hetzelfde wil schetsen, waarmee de Heer hetzelfde wil laten zien in het Oude Testament en het Nieuwe. Dit is het grote wereldrijk. Het laatste wereldrijk. Na alle rijken, dat is dan de Babyloniërs, de Mede en de Perzen en de Grieken. En dan gaat dat zo vanaf de Romeinen door. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, vanaf de Romeinen is dat dan één lijn naar het laatste wereldrijk. Allerlei wereldrijken volgen elkaar op, maar er is één wereldrijk, dat is anders dan alle anderen. Zoals het wordt, zo is het nog nooit geweest. Dat is echt een wereldrijk. Nebukadnezar heeft het wel geprobeerd. Hij heeft geprobeerd om heerser te zijn over de hele wereld. Dat is hem niet gelukt. Alexander de Grote heeft het ook geprobeerd. En zo snel als die ging en zo jong als die nog was en zo krachtig, zou je denken, nou misschien gaat Alexander het lukken. Maar ook niet. Het is nog nooit iemand gelukt. Het is Napoleon niet gelukt, het is Hitler niet gelukt. Maar dit laatste rijk, dat is eigenlijk alles in één. Dat gaat werkelijk over heel de wereld. Het is een wereldrijk. Het is een beestachtig rijk. De wreedheid van die leeuw en die beer en die luipaard wil nog steeds zijn. En dat bij elkaar genomen zal eigenlijk nog beklemmender zijn. Het is een kunstmatig rijk. En die tanden van ijzer en die klauwen van koper. Het is een kunstmatig rijk. Waar heel veel menselijke techniek in zal zitten. En ik ga dat nu helemaal niet uitwerken, maar als je Openbaring 13 leest, dan zie je er ook allerlei dingen van terug. En we voelen ook aan, zonder techniek, zonder digitale techniek, zonder kunstmatige intelligentie, zou het ook nooit kunnen om 8 miljard mensen allemaal onder je hoede te krijgen. Het is een kunstmatig rijk. En het is tegelijk ook een menselijk rijk. In vers 8, aan het eind staat, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dus dat menselijke trekken, het was niet echt menselijk. Geen mensenhart, geen echte liefde, maar wel een menselijke uitstraling. Zoals er steeds meer geprobeerd wordt robots te maken die op mensen lijken. En met kunstmatige intelligentie, er kan allerlei stemmen nagedaan worden en noem maar op. Menselijke ogen en menselijke mond die grote dingen sprak. En juist daardoor, door dat kijken en door dat spreken, zal het ook zo indrukwekkend zijn. Ook alles aan zich kunnen binden en aan zich kunnen onderwerpen. Intussen is er eigenlijk geen echte vreugde, omdat het geen mensenhart heeft. En er is al helemaal geen echte godsvrucht, geen echte normen en waarden. We hebben gelezen in vers 25, hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Dan gaat het eigenlijk nog verder dan wat er al gehoord is. Het rijk is beestachtig, het rijk is kunstmatig, het rijk is menselijk, maar het rijk is ook antigoddelijk. De Heer Jezus zegt later daarvan dat de ongerechtigheid zal toenemen. Paulus noemt hem de wens der wetteloosheid. Gods wetten die moeten onderuit gehaald worden. Er wordt geen rekening meer gehouden met hoe God het gewild heeft. Maar zelfs de meest basale zaken van God die worden ontkend. En nu is er gelukkig ook een tegenbeweging. En het lijkt erop in Amerika dat die tegenbeweging ook weer belangrijk is. En dan denk ik aan het verschil tussen man en vrouw. De afgelopen jaren was het zo dat steeds sterker ze zeiden, man of vrouw, dat verschil doet er niet toe. En als je een man voelt en je wilt een vrouw worden, dan moet het allemaal kunnen. Transgender noemen ze dat. En daar zit wel bepaalde moeite achter. Sommige mensen die grote moeite hebben met hun lichamen, met hun verhouding tot andere mensen enzovoort. Wat er gebeurt, de oplossing voor alle problemen, die zoekt men in het aanpassen van de werkelijkheid. Dan zeggen ze, nee, man of vrouw, dat doet er niet toe, dat kun je zelf kiezen. Hoe het huwelijk eruit ziet, of een man met een vrouw trouwt, of een man met een man trouwt, of op termijn misschien zelfs dat een man met 3 vrouwen trouwt. Ja, dat moet allemaal kunnen. De zondag of God die ingesteld heeft, dat maakt niet uit. We kunnen de tijden ook wel veranderen. 24-7. Moet allemaal kunnen. We hebben toch immers geen schepper. We hoeven geen rekening ermee te houden. En dan lijkt er nu wel even een tegenbeweging. Maar eronder blijft zitten. En dat zit overal doorheen. De ongerechtigheid en de wetteloosheid en de gedachte. Wij kunnen wel bepalen hoe het met deze wereld moet gaan. En de tijden en de wetten menen te veranderen. Alles naar de hand zetten. De tijd waar het over gaat. Daniel had geen idee wanneer dat zo zei. Daniel die zag alleen dat een keer kwam. Zelf leefde hij nog in de tijd van die leeuw. En het eerste poosje van de opkomst van de beer. Hij heeft die luipaard niet meegemaakt. Maar hij heeft dit beest al helemaal niet meegemaakt. Deze machine. Hij heeft alleen van afstand gezien. Hij heeft ook wel gezien dat er tijd overheen zou gaan. Het gaat over 10 hoornen, dat is toch nog een opeenvolging, voordat uiteindelijk echt die grote doorbraak zal zijn. Maar als wij dan nu kijken, dan zien we het komt wel dichterbij. En een christen, die hoeft echt niet per se over alles heel wantrouwend te zijn. En helemaal niet heel angstig, maar die leert wel opletten. Die leert opletten op dingen die zo echt niet bij God passen. Die zo anders zijn dan hoe God het bedoeld heeft. Die zo tegengesteld zijn aan wie God zelf is en wat God zelf zegt. Een christen die leert wel opletten, ook op wat God zelf erover gezegd heeft. Wees dan nuchter en waakt. Het is niet voor niets dat God al bij Daniel al zoveel eeuwen geleden erover gesproken heeft. Dat hij het in Johannes zo uitvoerig herhaalt. Hij zegt daarmee, let op. Wees alert en stel jezelf een eerlijke vraag. Ik denk dat dat de belangrijkste vraag is als we echt over dit nadenken. Over hoe het rijk eruit ziet. En we kunnen dan vooral om ons heen kijken. Zeggen, wat zien we hier en wat zien we daar? En dat moeten we ook, tot op zekere hoogte. Maar we moeten altijd naar binnen kijken. En ons de vraag stellen, is dat nu de wereld waarin wij ons thuis voelen? Nou ja, bijna iedereen voelt toch wel aan dat het niet helemaal ideaal gaat met de wereld. Dat merk je ook overal. Er zijn heel veel mensen gewoon helemaal moedeloos. Ook mensen die helemaal niet in God geloven, helemaal moedeloos. Van ja, wat voor wereld komen wij in terecht? En dat hebt u misschien allemaal wel. Maar intussen kan het toch zo zijn dat we ons er zo in thuis voelen. Dat we eigenlijk er wel goed bij passen. Dat we hoog opkijken tegen sterke leiders. Dat we genieten van grote woorden. Dat we meedoen met alle ontwikkelingen. Alle menselijke ontwikkelingen, alle menselijke techniek, alle digitale techniek die eigenlijk de hele wereld gaat overheersen, dat wij daar ook helemaal in meegaan. En dat we eigenlijk Gods werk, Gods scheppingswerk uit het oog gaan verliezen. En laten we er onszelf ook praktisch op onderzoeken. Hoe ziet nou ons leven eruit? En is het dan stiekem toch zo dat wij leven in lijn met wat Johannes ergens schrijft. Al wat uit de wereld is, is niet uit God. Al wat uit de wereld is, ik moet even het er letterlijk bij pakken in 1 Johannes 2. Daar zegt hij dit. De begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens. Dat zijn wel precies de dingen waardoor dit rijk zo groot kan worden. Terwijl ergens de wreedheid en de hardheid van het rijk iedereen het wel aanvoelt. En iedereen wordt er ongelukkig bij. En toch gaat bijna iedereen mee. En geeft iedereen de macht aan dit rijk. Want ja, het is wel wat ons past. De begeerlijkheden van het vlees. De begeerlijkheden van de ogen. De grootheid van het leven. Hier valt wat te genieten. Hier valt wat te halen. En dat doen we zo graag. Is dat je leven? Het leven uit deze wereld en het leven voor deze wereld. Je kunt niet denken dat je van deze wereld kunt genieten in deze wereld. Alles uit deze wereld halen wat erin zit en dat je niet bij dat rijk hoort. Als je uit deze wereld wil halen wat erin zit, dan hoor je ook bij deze wereld. Maar als je aan deze wereld vastzit, dan zul je ook omkomen met deze wereld. Daar gaat het dan als de Heer het geeft de volgende keer over. Maar dan moet je het ook doen met de hardheid van deze wereld. De wereld die je wel kan laten genieten, maar niet gelukkig kan maken. De wereld die wel de begeerlijkheden van je vlees kan voldoen, maar niet het verlangen van je ziel. Het is een kille wereld. Een hopeloze wereld. Dus ben je nou zo druk om er uit de wereld te halen wat erin zit? Hier wat te zien en daar wat te zien en daar wat te genieten en nog wat meer mee te krijgen? Is dat je leven? Dat is toch geen leven? Daar kan je hart, daar kan je ziel niet mee leven. Dan leef je niet met God. Je bent ten diepste ook niet tot zegen voor je naaste. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Een machine, een robot, kan niet van je houden. Het was tweede. Een robot. Het rijk van de robot, van de machine. Onze derde gedachte. Schapen. Want niet iedereen past bij dat rijk. Dat was in die rijken van Babel toch ook zo. Denk nog even aan de vorige keer. Die leeuwen. Die collega's van Daniel, die gedroegen zich als een leeuw. Die pasten goed bij dat rijk. Dat waren mensen die hadden hetzelfde karakter als Babel zelf. Maar in Babel, er waren ook mensen anders. En één zo'n mens was Daniel. Daniel, die beet niet terug. Daniel, die klauwde niet terug. Daniel, die bad. Hij was als een schaap tussen de leeuwen. En zo voelt hij zich hier ook. Daniel is helemaal ondersteboven wat hij ziet, vers 15. Mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van mijn lichaam en de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij. Er was zo'n nood in Daniel. Een van de dingen waar hij mee begaan was, is hoe zal het nu gaan met degene die bij God horen? Nou ja, dat is toch makkelijk. God is toch machtiger dan al die koningen? Dus als je bij God hoort, dan gaat het toch een stuk beter dan als je bij Babel hoort, of bij de Meden en de Persen, of bij de Grieken, of bij de Romeinen, of bij het grote wereldrijk van de Antichrist. Want God staat erboven. Ja, maar zijn karakter is zo anders. Degene die bij Christus horen, die hebben ook iets van het hart van Christus. Christus die zichzelf vernederd heeft. Christus die als hij schold niet wederschold. Christus die als een lam ter slachting geleid is. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheren, zo zijn mond niet opendeed. Daar gaan zijn kinderen op lijken. Die hebben geen verweer tegen een leeuw en tegen een beer en een luipaard. Laat staan tegen een robot en een monster. Ben je een schaap? Bent u een schaap? Voel je soms heel zo angstig als een schaap? Als je voorstelt hoe tegenwoordig de wolven in Nederland huizen. Dat is trouwens ook tekenend. Hè? Dat moet er niet al te veel van maken. Maar ik wil toch zo'n keer noemen om over na te denken. Dat juist in deze tijd de wolf weer in Nederland rondloopt. En dat heel veel natuurorganisaties helemaal blij zijn met de wolf. Een wolf die tientallen, honderden schapen, moeflons, herten, verscheurt. Het gaat er niet om dat het beest niet mag bestaan. Ik moet ook zeggen dat er verscheurende wolven zijn, dat is ook onze schuld. Maar het gaat me er nu om dat ze zo blij zijn met die wolf. Misschien leven wij wel in een tijd waar het dus steeds weer duidelijker zal worden. Ik zend u als schapen in het midden van wolven. Dan kun je zo'n schaap voelen dat bang is voor een wolf. En de schapen die er op elkaar samen drommen, maar die gewoon geen verweer hebben. En je denkt, ja, wat er nu is en wat er nog komt. En hoe zal het zijn voor mij, hoe zal het zijn voor mijn kinderen of kleinkinderen. Kun je dat overleven? Wij zeggen eigenlijk niet. Eigenlijk valt het niet te overleven. En toch. Hoe worden nou hier die kinderen van God genoemd? U mag het dus ook opzoeken. Ik heb nu even de tekst niet. Vers 22 bijvoorbeeld. En vers 18. Hoe worden ze nu genoemd? De kinderen van God. Die heten hier de heiligen der hoge plaatsen. Dat is hetzelfde als wat er in Openbaring staat. In Openbaring is een tegenstelling tussen twee soorten mensen. Degene die onderdaan zijn van het rijk van de Antichrist, dat zijn degenen die de aarde bewonen. Die passen daarbij. Maar er staan in Openbaring ook de mensen die de hemel bewonen. Die passen bij de hemel. En nou zegt de Heere, hoe zijn nou de anderen? Niet die onheilige goddelozen, maar hoe zijn nu die heiligen? Dat zijn de heiligen van de hoge plaatsen. De heiligen die hun thuis hebben in de hoogte. Ze wonen wel op de aarde. Maar hun hart ligt in de hemel. En hun hoofd is in de hemel. Daar horen ze thuis. Dat zie je aan hun levenswandel. Daarom leven ze anders. Dat is die tegenstelling waar ik bij het vorige punt over had. Voelt u zich nou thuis bij de ontwikkelingen van deze wereld? Dan gaat u erin mee. Of zegt u, dat is toch mijn leven niet? En mag u zeggen, nee. Onze wandel is in de hemelen, waaruit we ook onze zaligmaker verwachten. Een ander leven. Een heerlijke leven. Een andere toekomst. Dat is waar ik mijn hoop op vestig. Daar zoek ik mijn geluk. Daaraan wil ik gehoorzamen. Maar er ligt nog iets in. Als je nou mag zeggen de hoge plaatsen, daar hoor ik. Dan betekent dat, daar ben je veilig. Daar kan die leeuw, die beer, die luipaard en dat monster je niet verscheuren. Ja, maar je bent toch hier op aarde. Je leeft toch hier en dan kunnen ze toch bij. En kijk nou wat er gebeurt in Nigeria. Vorig jaar weer 4000 mensen doodgeschoten. Kijk eens wat er gebeurt in Pakistan. Worden mensen gelinst. Wat er gebeurt in Noord-Nigeria. In Noord-Korea. Zitten ze in strafkampen. En ze kunnen totaal niks tegen de heersers inbrengen. Ze zijn niet veilig op aarde. Slachtschapen. En toch. Met Christus. Verborgen in God. Je bent nergens zo veilig als in de handen van deze koning en zaligmaker. Zelfs dan, als je lichaam verwoest wordt, zoals we vorige week ook gelezen hebben, door het geloof. Aan de ene kant hebben zij door het geloof de muilen der leeuwen toegestopt. Aan de andere kant door het geloof. Zijn ze gestorven, omgekomen. In het geloof, standvastig gebleven. Omdat ze wisten wat de Heer Jezus zegt. Vrees niet voor degenen die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden. Vrees veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Je moet niet denken dat je veilig bent als je bij de wereld hoort. Als je bij de wereld hoort en de wereld zorgt voor je en de wereld beschermt je, dan moet je niet denken dat je veilig bent. Als je nog buiten God staat. Als je God tegen hebt, dan ben je nergens veilig. Er kan er een moment komen dat je gaat roepen, heuvelen bedekt ons, bergen valt op ons. Maar dat kunnen ze niet en dan zou je eronder liggen en dan haalde God je er nog onder vandaan. Dan vind je zelfs geen beschutting onder de hoogste berg. Er is geen veiligheid als je vijand bent van God. Maar je kunt toch ook zeggen, er is ten diepste geen gevaar. Geen echt gevaar als je geborgen bent in God. Hij zegt, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. En Christus die zegt het zo. Degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Of, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. De heiligen die horen daar. In de hoogste plaatsen. Omdat daar Christus het hoofd al is. Als Christus het hoofd daar is, dan zal ook de christen zijn lichaam daar komen. Als de herder er al is, staat hij ervoor in dat de schapen in de kooi vergaderd worden. Waar hoor je dan bij? Hoor je bij de verscheurende wereldrijken? Of hoor je bij de goede herder? Amen.